Ik ben dankbaar dat wij hier samen met elkaar kunnen zijn. Ik wil het nog wel eens benadrukken dat ik weet dat het voor de mama's moeilijk is en lastig is als de kindjes niet doen wat zij wilt dat ze doen, maar weet dat wij daar heel veel geduld mee hebben en dat we dat begrijpen. Aan de andere kant ben ik ook dankbaar voor de moeite die we toch ook weer vandaag elk een hebben genomen om naar hier te komen, om samen te zijn, om samen God te aanbidden, om samen te leren hoe wij met God kunnen wandelen. Zelfs als je het koud hebt, zet de verwarming maar aan. Als het koud is, mocht de verwarming aan. Oké. Ik heb die twee laatste liedjes bewust gekozen. Want we hebben te maken met een God die heilig is. En soms, als we nadenken over die heilige God, dan worden wij heel klein en dan denken wij, hoe kan ik ooit die God behagen? Hoe kan ik ooit die God plezieren? Want God is zo heilig en ik ben zo nietig en ik ben zo zondig en ik ben zo zwak. En dan is het goed, zoals we dat in dat andere lied hebben gezongen, dat het is gewoon goed dat we die momenten kunnen nemen om stil te worden, om in onszelf te keren en om naar God te luisteren, om met God te praten. En we mogen God onze vragen stellen. We mogen God onze hartgesteldheid daarover spreken tot Hem. We mogen ook weten dat God gewillig is om daarnaar te luisteren. Dat God gewillig is om ons ook de antwoorden te geven. En Hij geeft die antwoorden ook. Maar vandaag wil ik specifiek met jullie over spreken, over een onderwerp waar we allemaal met tijd en stond mee worstelen. We hebben afgelopen dinsdag gesproken over bekering. Over wat bekering is. En dat bekering het moment is van niet van spijt hebben over slechte dingen die je gedaan hebt. Zelfs niet je gedrag aanpassen. Maar bekering is een verandering van je hart. Dat voorkomt uit spijt en dat leidt tot een verandering van je gedrag. Maar vandaag wil ik nadenken over ons hart, dat wij soms moeite hebben om trouw te zijn aan Jezus. Dat wij worstelen en dat wij onszelf de vraag stellen, waarom lukt mij dat niet? Waarom faal ik met gewoon standvastig te zijn in mijn geloof? Waarom faal ik met dienstbaar zijn aan Jezus zoals Hij het wil. Waarom ben ik soms ontrouw aan God? En de oorzaak daarvan is eigenlijk heel simpel. Daar hoeven we niet ver voor te zoeken. De oorzaak heeft met niks of niemand anders te maken dan met je eigen hart. Natuurlijk, als we weten dat ons hart het probleem is, dan willen we ook heel graag weten hoe we daaruit kunnen komen. Hoe kunnen we ons hart hecht krijgen voor God? Hoe kunnen we een vaste basis in ons leven vinden, dat wij niet meer zo op en neer gaan, maar dat we stabiel en gestaag groeien tot God, tot die heilige God, en dat we tot God kunnen spreken, en dat we met God kunnen leven, en dat we van God kunnen houden, en dat daar gewoon stabiliteit is. En om dat idee, hoe wij dat moeten begrijpen, hoe God daarmee omgaat en hoe God dat van zijn kant bekijkt, wil ik samen vandaag met jullie gaan nadenken uit de brief van Maleachi. En we gaan eigenlijk de hele tijd doorbrengen in de brief van Maleachi. En Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. En dat speelt zich af ongeveer een 400 en x aantal jaar voor de komst van Johannes de Doper en Jezus Christus in deze wereld. En het gaat over het hart dat hersteld moest worden van het volk van Israël tot God. En hoe Israël ook in een dip zat. En hoe Israël ontrouw was naar God. En het gaat over een conversatie tussen God enerzijds en Israël anderzijds. God die vragen stelt aan Israël. Israël die op hun beurt vragen stelt aan God. En dan gaan we eigenlijk zien wat God zijn intentie is met al die dingen. Laten we eerst naar de twee laatste versen gaan van Maleachi. Dat is hoofdstuk 4. Vers 5 en 6. Waar de schrijver zegt, wat God zegt bij monden van Maleachi. En Maleachi, dat betekent mijn boodschap. Dat is de betekenis van het woord Maleachi. En Maleachi zegt hier, zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. En wat zou die profeet gaan doen? Die profeet Elia, hij zal het hart van de vader terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vader, opdat ik niet komen en het land treffen met de band. Dat is dus de conclusie van de brief. God die een intens verlangen heeft, dat zijn volk, wat op dit moment ontrouw is, wetende dat God hun schepper is, wetende dat God hun vader is in de hemel, wetende dat God diegene is die uit Jacob Israël heeft doen voorkomen, wetende dat God degene is die hen uit de slavernij van Egypte heeft verlost, die hen uit de verdrukking in Egypte naar het beloofde land heeft gebracht, wetende dat God degene is die hen van het Babylonische ballingschap heeft teruggevoerd naar Israël. Die God, die zo goed voor hen is, waar zij zelfs na al die dingen weer in een periode zitten dat zij ontrouw zijn aan de Heer. En wat is God zijn verlangen? Wat wil God? Zegt God, ja sorry, maar het houdt op. Nee, God zegt, ik ga iemand sturen. En natuurlijk, zij zouden die Elia niet gaan zien, want die Elia, lezen wij in de evangelie, is Johannes de Doper die zou komen. In de geest en de kracht van Elia. Maar zij weten al, en zij kijken, zij leven in de hoop dat die zou komen. En zij leven in de hoop van alles wat God zegt, dat God hen niet in de steek laat. En dat God hen de middelen geeft om trouw te kunnen zijn. Dat gaan we tegenkomen in de brief. Wel, hoe begint Maleachi? Maleachi begint, hoofdstuk 1, vers 2. Wat zijn de eerste woorden die God wil dat Israël weet, ontrouw Israël weet? Ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere. En wat is de reactie van het volk van Israël die ontrouw zijn naar God? Ja, maar God, waarin hebt gij ons uw liefde betoond? Wanneer wij ontrouw zijn aan de Heer, dan twijfelen wij aan zijn liefde. Dan zien wij niet meer helder. En dan zijn wij net als Israël, dat we zeggen, God, jij zegt wel dat je van me houdt. Maar waaruit blijkt dat? Maar God is heel duidelijk. Ik heb u lief gehad, zegt hij. Maar zij twijfelden eraan. Wat zegt God nog meer? Was niet Esau, Jacobs broeder, luidt het woord des Heeren? Toch heb ik Jacob lief gehad. Maar Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven. Was Jacob zo speciaal? Was Jacob niet ook een zondaar gelijk jij en ik? Wat zegt God? Jacob heb ik lief gehad. Wie was Jacob? Weet u nog hoe hij het eerstgeboorterecht van zijn broer heeft gestolen? Dat was de Jacob. Waarvan God zegt, ik heb u lief gehad. Hij verdiende het niet, maar God had hem lief. Daar gaan we zelfs nog wat meer over zien. Kijk eens wat het probleem was op dit moment in Israël in vers 6. Wat was het probleem? Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Dat zien we allemaal aan het leven, zo hoort het te zijn. Heb je een baas, heb je een heer, eer hem. Dat is wat God wil. Zijt jij zoon van een vader, eer hem. Dat is wat God wil. Maar wat zegt God, indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heere der Heerschaar. En tot wie zegt hij dit? Specifiek tot de priesters. Herinner u dat ik vorige week zondag gesproken heb over die twee vrouwen, Elisabeth en Maria, en dat we van Elisabeth gezien hadden, zij kon geen kinderen krijgen. En dan zijn we naar Malachi hoofdstuk 2 gegaan, om ergens het idee te geven dat dat eigenlijk bijna een vloek was, dat zij geen kinderen kon krijgen, en toch was zij heel trouw naar de Here. Wel, hier zijn die priesters die leven in de tijd van Malachi, dat zijn de mensen die het voorbeeld moeten geven. En God zegt, waar is uw eerbied voor mij? Waar is uw vrees voor mij? In plaats van God te vrezen en eerbied te hebben, verachten zij God. Zij keken neer op God. En hier is de volgende vraag. Welke vraag stelt het volk, het ontrouw volk aan God, op het einde van vers 6? Ja, maar God, waarmee verachten wij uw naam? Ze zagen het niet. God zegt, jullie zijn mij aan het verachten tegen de priesters. En zij zeggen, allee God, wat zeg jij nu? Waar zouden wij u wel mee verachten? En dan zegt God in vers 7, zij brengt minderwaardige offerspijten op mijn altaar. God zegt, dit is het probleem. Wat is hun reactie daarop? Ja, maar God, waarmee in vers 7 op het einde, waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? En God zegt hen wel, doordat gij zegt, des Heere tafel, zij is verachtelijk. En het is niet dat deze mensen niet tot God offerden. En het is niet dat deze mensen niet bezig waren met godsdienstig te zijn. Het is niet dat deze mensen pretendeerden van, wij geloven helemaal niet in God. Nee, zij geloofden in God. Maar weet, kijk eens wat zij deden. Waarmee zij God verachten. Vers 8. Want wanneer jij een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer jij een kreupel of een ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan. Zal hij een welgevallen hebben aan u? Of u goedschunstig gezind zijn, zegt de Heere der Heerscharen? Kunt u dat inbeelden? Die grote God, over wie we juist gesproken hebben, die alle eer, toewijding en vrees en respect toekomt. Wat gaven zij aan die grote God? Wat ze zelf niet wilden. Wat ze zelf nog niet eens aan hun landheer zouden geven. Dat brachten ze naar het altaar. Dus inderdaad, ze waren godsdienstig. Maar wat gaven ze aan God? Niet het beste van wat ze zouden moeten geven. Integendeel. Dat wat ze eigenlijk liever kwijt waren. Wow, dat kan ik. Daar ben ik toch niks mee. Voilà God, hier is uw offer van mij. Dat krijg jij van mij. Zoveel heb ik u lief. En wat zegt God daarvan? Zegt God, goed dat je geofferd hebt. Dat is niet echt wat ik wil. Dat je een offer brengt naar mij en dan ben ik blij. Nee, God zegt. Wel, kijk eens verder. In vers 9. Want nu tracht God maar te vermurven. Dat hij ons genadig zei. Wel, weet je wat dat wil zeggen, vermurven? God is veel te streng. Probeer hem maar eens om te praten. God kunt je toch niet ompraten? Dat hij ons genadig zou zijn. Wel, hij zegt, u zijt het zo gehandeld. Zal hij dan iemand van u goedschuntig gezind zijn? En zegt God dat niet met reden? Hoe, als wij elkaar iets willen geven, en we zien dat het cadeau dat we krijgen, of de toewijding van onze tijd, of de moeite die we aan elkaar geven, dat dat gewoon maar iets is wat we kunnen missen, maar niet het beste van onszelf. Zeggen we dat niet van, amai, dat is nogal chic. Waarom zou God dan geen reden hebben om dit te zeggen tegen deze ontrouwe Israëlieten? En kijk wat hij zegt in vers 10. Was er maar iemand onder u die de deur gesloot? Opdat gij niet te vergeefs mijn altaar zou ontsteken. God wilde zelfs niet dat ze verder gingen met hun offers. God zei, was er maar iemand onder u die de deur op slot deed van de tempel. Die het deed stoppen dat die offers gebracht werden. Want daar heb ik niks aan. Integendeel. Wat zegt hij? Ik heb geen welgevallen aan u, zegt de Heere der Heerscharen. En een offer van uw hand schep ik geen behagen. En hoe gaan de Israëlieten daarmee om? Wel, kijk in vers 12. Gij ontheiligt hem door te zeggen, de tafel des Heren, het is minder waardig. Wat zij oplevert haar spijt, is verachtelijk. En wat zeggen ze dan weer? Oh, het kost zoveel moeite. Het kost ons toch zoveel moeite om te doen wat God wil. Het kost ons toch zoveel moeite om het beste aan God te geven. Dat was de houding die zij hadden. Je haalt er de neus voor op vers 13, zegt de Heere der Heerscharen. Je brengt het geroofde, het kreupele en het zieke. En God zegt terecht, is dat nu waar ik blij mee moet zijn, dat jullie dat naar mij brengen? Op het einde van vers 14, want een groot koning ben ik, zegt de Heere der Heerscharen. En mijn naam is geducht onder de volken. Zie je hoe die conversatie tussen het ontrouwe, onstabiele Israël en de heilige God zich afspeelt? Zie je hoe God hen... Kijk, het feit dat God hen al die vragen stelt, is heel positief. Het feit dat God die conversatie aangaat, is heel enorm bemoedigend. Het is misschien niet opbouwend om te horen. Het zou misschien pijn hebben gedaan dat ze geconfronteerd werden met hun ontrouw. Maar God had hen niet opgegeven. God had juist goede bedoelingen met wat hij aan het zeggen was. Maar vers 2 gaat eigenlijk de toon verder en die wordt nog een stukje scherper. En dat hebben we vorige keer gelezen. Dat God dreigt tot die priesters om hun zegening weg te nemen en die te veranderen in een vloek. En waarom zegt God dat in vers 5? Over zijn verbond dat hij met Levi heeft gesloten, waarover we Numeri hoofdstuk 8 hadden gelezen juist, dat God Levi had afgezonderd, gereinigd had, voor zich had toegeëigend. Zij waren het eigendom van God. En wat was de bedoeling daarvan? Even mensen pesten, even de stam van Levi pesten, even wat regeltjes geven, zodat ze hun leven al zuchtend zouden moeten doorbrengen? Nee, vers 5. Mijn verbond met hem was leven, vrede. Dat is waarom God doet wat hij doet en zegt wat hij zegt. Leven en vrede wil hij aan de mensen geven. Ik heb ze hem gegeven tot godsvrucht, opdat hij mij zal vrezen en voor mijn naam beven. Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond. En ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en oprechtheid wandelde hij met mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug. Vers 7, heel belangrijk, hoor eens wat hier staat. Want de lippen van de priester bewaren kennis. En uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet. Want een bode van de Heere der Heerscharen is hij. Weet je wat 1 Petrus hoofdstuk 2 zegt? Elk christen is een priester van de Allerhoogste God. Wat moet er dan in uw mond zijn? Kennis van God. Wat moet er bij u kunnen gevonden worden? Onderricht in de wegen van de Heer. Maar hoe zat het met Israël? Hoe zat het met de priesters tot wie God specifiek hier aan het spreken is? Wel, wat zegt hij in vers 8? Gij evenwel zijt afgeweken van de weg. Gij hebt door het onderricht in de wet velen doen struikelen. Gij hebt het verbond met Levi verdorven. Zo maak ik u ook tot verachten en vernederde voor het gehele volk, vers 9. Waarom? Omdat gij mijn wegen niet onderhoudt. En hier doen ze iets wat heel gevaarlijk is. En bij het onderricht in de wet de persoon aanziet. Als er iets is wat God niet doet, is het aanzien des persoons hem. God maakt niet een regeltje voor Raf, en een regeltje apart voor Annemie, en een regeltje apart voor Michael, omdat hij de ene of de andere graag ziet. Hier lijkt het er heel sterk op. Als jij de priester goed kende, misschien hem af en toe nog wat iets toestopte, dan werden de regels nogal eens wat aangepast. Dan werd de wet van God nogal eens wat gebogen om de mensen te behagen. Dat doet God niet. Maar dat was wat deze priesters deden. Maar dat was niet het enige probleem in Israël in deze tijd. En waarom zij onstabiel waren, waarom zij ontrouw waren. Kijk eens in vers 10. Hebben wij niet alle één vader, zegt Maleachi? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom zijn wij dan trouweloos tegenover elkander en ontheilig het verbond onze vaderen? Wel, het antwoord komt in vers 11. Juda is trouweloos geweest. en een gruweldaad is bedreven in Israël en in Jeruzalem, want Juda heeft het heilige des Heren dat hij lief heeft ontheiligd en heeft de dochter van een vreemde god getrouwd. Dat was niet het enige wat ze deden. Weet je wat ze nog hadden gedaan? Ze waren niet alleen op zoek gegaan naar vrouwen van andere volken om daarmee te kunnen huwen. Ze hadden ook nog eens, zoals je verder kan lezen in hoofdstuk 2, hun eigen vrouw van hun jeugd afgestoten. Weggestoten. Om dat te kunnen doen. Je moet je inbeelden hoe trouweloos hun hart was. Dat zij zich daaraan overgaven. Dat zij hun hartstochten niet hadden bedwongen. Maar dat zij als volk van God zijnde, hun eigen wettige vrouw, de vrouw met wie God wilde, dat zij tot de dood zouden samen zijn. Die gingen zij verstoten, zeiden ze, u willen wij niet meer. En ze gingen een vrouw gaan zoeken, niet zomaar een andere Israëlische vrouw. Nee, ze gingen op zoek naar een vrouw die een vreemde God aanbad. Kijk eens wat vers 16 zegt. Want ik haat de echtscheiding, zegt de Heer. Echtscheiding is iets lelijks. Het is een gruwelijk monster dat mensen kapot maakt. En het is niet zonder reden dat God zegt, ik haat de echtscheiding. En hier waren Gods volk. Zij die het voorbeeld moesten zijn voor de natie rondom hen. Zij hadden hun harten gevuld. Met hartstochten. En ze waren ontrouw geworden. En dan komen zij tot God. En dan gaan zij roepen tot God. En dan zeggen ze, ja maar God, waarom lukt het ons niet? Dat we zo'n leven leiden. En dat we zo vermoeid en belast zijn. En dat het allemaal zo moeizaam gaat met ons. Wel kijk vers 17. Zij vermoeit de Heere met uw woorden. Dat is wat ze deden. En dan gaan ze aan God vragen, ja maar God, waarmee vermoeien wij u? Wat doen we toch mis? Doordat gij zegt, ieder die kwaad doet is goed in de ogen des Heren. En aan hem heeft hij een welgevallen. Waar is anders de God van het recht? Als er iets is waar wij als christenen enorm voor moeten oppassen, en wat dat betreft elk mens, is om het kwade goed te noemen en het goede kwaad. En soms brengen wij onszelf wel eens in conflict met God, zodat we gaan kijken naar het kwade dat mensen doen, en het goede dat daaruit voortkomt, en dan zeggen we, eigenlijk is dat toch nog niet zo slecht. Dan zijn we het kwade goed aan het noemen. En als we dan weten wat de wil van God is, en dat dat soms niet altijd vanzelfsprekend gaat, en dat we zien dat dat zo'n grote moeite met zich meebrengt, dan zeggen we vaak als mensen, ja, misschien is het toch niet zo goed om te doen. Zo dag is er aan. En God ziet dat, dat het volk zo ontrouw is. En wat doet hij? Wel, kijk eens in hoofdstuk 3, vers 1. Zie, ik zet mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. God geeft hem hoop. God zegt, er gaat een boodschapper komen. En die gaat de weg voor mij klaarmaken. Plotseling zal zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt, tot zijn tempel komen, de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heer der Heerskaren. Een profetie over de Christus, die voorafgegaan wordt door Johannes de Doper. Maar als die komt, zegt vers 2, toch wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan, als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van de smelter en als het loog van de blekers. Hij zal zitten, het zilver smeltend en reinigen. Hij zal de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. En dat is wat God wil. God wil niet zomaar een offer. Hij wil een goed offer. Hij wil het beste van het beste. En moet je denken, het volk van Israël heeft die bode gezien. Het volk van Israël heeft de Christus gezien. En voor een tijd zijn de meesten meegegaan. En zagen zij, ja, dit is het wat we willen. Maar niet lang daarna, zeiden diezelfde mensen, kruisig hem maar, want dat is toch niet wat we willen. Weg met hem. Want dat is iemand die ons dingen vertelt die we niet willen horen. Maar zij die wel willen horen, die zouden daar naar luisteren. En wat zegt God in vers 6? Ik, de Heere, ben niet veranderd. En gij, kinderen van Jacob, zijt niet verteerd. God zal nooit veranderen. Als God iets zegt, dan houdt hij zich daaraan. God is trouw aan zijn verbond. Was het nu het verbond met Israël? Was het nu het verbond dat hij met ons heeft gesloten door Christus? God is daar trouw aan. God verandert niet. Maar de kinderen van Jacob, die waren gelijk Jacob, trouweloos. Jacob was een bedrieger. Kinderen van Jacob ook. Ze hebben niet anders gedaan als hun vader. Vers 7, van de dagen uw vaderen af werd jij afgeweken van mijn inzettingen en hebt ze niet onderhouden. Keer terug tot mij, zegt God. Dan zal ik tot u terugkeren. En wat welke vraag stellen zij? Ze zitten in die emoties, in die wisselvalligheid, in die ontrouw. Ze roepen tot God, ze doen wel dingen tot God, maar ze komen er niet uit. God zegt hier terug tot mij. Hij geeft hen de oplossing. Dit is wat je moet doen. En welke vraag stellen zij aan God? Ja, maar God, hoe moeten wij terugkeren tot u? In welk opzicht moeten wij terugkeren? En dan gaat God uitleggen waarom ze moeten terugkeren. En hij gaat dan zeggen, mag een mens God beroven? Natuurlijk niet. Niemand mag God beroven. God is heilig en goed en rechtvaardig. Als iemand het niet verdient om beroofd te worden, dan is het God. Dus die vraag is logisch. En ik denk dat alle Israëlieten daarover zouden zeggen, nee, dat mag niet. Maar toch, zegt God, toch beroof jij mij. Oké, God zegt, keer terug. Jij zegt, hoe? Waarom moeten we terugkeren? Wat is er aan de hand? God zegt, mocht jij God beroven? En dan God zegt, jij berooft mij? En dan zegt hij, hoe? Wij beroven u. Allee, wat zeg jij nu, God? Wat zouden wij u nu beroven? Al weet je waarin? In de tiende en de heffing. Met de vloek zeg jij vervloekt, vers 9. Mij berooft jij, jij volk in zijn geheel. God zegt, geef mij wat mij toekomt. En ik zal u zegenen. Kunt je in vers 10 lezen. Dat is wat God wil, leven en vrede. Zegen en overvloed geven aan het volk. Maar ze hielden het beste voor zichzelf en gaven God de overblijfsel. Kijk eens in vers 13. Vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. Vermetel, dat betekent trots. Trots. En van waar komt trotsheid, zegt Jezus? Als ik me niet vergis, de Marcus hoofdstuk 7. Trotsheid komt uit het hart. Vermetel zijn uw woorden over mij, zegt de Heer. En wat zeggen zij? Ja, maar God, wat hebben wij dan onder elkaar besproken over u? Wat hebben wij dan toch wel gezegd dat zo slecht zou zijn? Wel, zij zeggen, nutteloos is het God te dienen. Wat gewin geeft het? Dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de Heer der Heerscharen. Maar dat zijn ze niet alleen, vers 15. En nu wij prijzen de overmoedigen gelukkig. Niet alleen worden zij gebouwd. Kijk eens wat die goddelozen, hoe goed het dan gaat. Terwijl zij goddeloosheid bedrijven. Maar ook verzoeken zij God en zij ontkomen. Dus waarom, zei het volk van Israël. Waarom zouden wij toch maar moeite moeten doen met die lastige regels die God ons oplegt. Die het beste van onszelf vragen. En kijk naar die goddelozen die dat niet doen. Die hebben het toch goed. Waarom zouden wij al die moeite moeten doen? Maar God zegt, dit is waar het probleem ligt. En ze willen het niet zien. Ze willen het probleem niet herkennen. Maar, niet iedereen was zo. En dat is zo mooi, tegen vers 16. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar. Dus je hebt ook godsvruchtigen. En wat doen die? Die spreken met elkaar. Die babbelen met elkaar. Over wat er aan de hand is. Ieder tot zijn naaste. De Heere bemerkte het toch. En hoorde het. En er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven ten goede van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden. Ontrouwe mensen die denken, och ja, God zal het wel allemaal vergeten door de vingers die God het liefde en het zal wel allemaal goed komen. Maar de trouwe, de rechtvaardige, zij die de Heere vrezen, die weten dat God alles bemerkt. Hoewel zijn de meerderheid ontrouw. Hoewel zijn er mensen die bewust stoppen in hun oren steken en niet willen horen wat God zegt. Degenen die het goede willen doen, die God vrezen en zijn naam in eer houden. God kent ze. Vers 17, zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heer der Heerschaar, op de dag die ik bereiden zal. En ik zal hen sparen. Is dat niet mooi? God wil hen sparen. God wil ons sparen. God wil niet bedreiging aan de mens opleggen. God wil niet goddeloosheid bestraffen. God wil de mens sparen. Waarmee is hij begonnen? Ik heb u lief gehad. Ik heb het beste met u voor. En wat zegt hij? Ik zal hen sparen zoals iemand zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen. Daar hebben we vorige keer over gesproken. Bekering. Inkeer. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen wie God dient en wie hem niet dient. Dan zult je het ware karakter van goddeloosheid zien. Maar dan zult je aan de andere kant ook zien hoe goed het is om God te kennen en God te dienen. Daarom zegt hij in vers 4 van hoofdstuk 4, gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem op hoor heb geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen. Zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart van de vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Als wij met God wandelen, dan zijn wij net als Israël. En misschien zeggen wij, ja oké, ik breng niet het kreupelen tot God. Ik heb een vrouw niet gescheiden. Ik ga niet de vrouw van een andere God zoeken. Maar wij leven onder het nieuwe verbond. Wij leven onder de wet van Christus. En die wet die vraagt ook het beste van onszelf. Die wet die heeft ook inzettingen en verordeningen. Wat de wil van God voor ons is. En als wij onszelf vinden in een toestand dat wij geen stabiliteit vinden, zijt er maar zeker van dat er iets mis is in uw hart, waarin jij uzelf iets hebt aangepraat, van dit is niet zo erg, dit kan wel door de beugel, dan zijt jij degene die tot God zegt, ja maar God, vermoei ik u? Met wat vermoei ik u? Ja maar God, waarom zou ik tot u moeten terugkeren? Ik ben er toch elke zondag? Ik ben er toch elke dinsdag? Ik leef toch naar uw wil. God, steel ik van u. Waar zou ik u in beroven? Er waren er, die hebben geluisterd naar de woorden van Maleachi. Er waren er die gekeken hebben naar God en naar zijn liefde. Naar God en naar zijn trouw, naar zijn verbond. En die hebben leven en vrede gekend. Die hebben geluk en Gods liefde gekend. En die zijn tot inkeer gekomen, vandaar waar hun hart niet recht was voor God. Zij dachten daarover na, en God had een intens verlangen dat zij zouden terugkeren. Want dat zien we ook, keer terug tot mij. God wilde dat ze zouden terugkeren. En dat is ook de reden waarom Maleachi de woorden spreekt die hij spreekt. God wilde hen dat duidelijk maken. Maar er waren er, die God ook helemaal waren vergeten, die God, die hun oren zo hadden toegestopt dat ze het gewoon niet wilden horen, en die ook niet succesvol waren in het trouw zijn aan God, die niet gestaag groeiden naar die heilige God toe, omdat ze niet de nodige vrees en eerbied hadden voor God, dat ze niet bereid waren om de offers te brengen die God vraagt, omdat ze niet bereid waren om het beste van zichzelf te geven. Ze hadden zich laten misleiden in hun denken. Ze hadden hun zonde gerationaliseerd van het zal wel allemaal niet zo erg zijn. Dus ik hoop dat wij terug kunnen denken aan Maleachi en de tijd dat het volk van Israël ontrouw was aan God. Dat zij heel onstabiel waren. En hoe God hen lief had en hoe God hen die vragen stelde. Maar kijk ook en leer vooral ook van de vragen die zij terugstelden aan God wanneer zij probeerden hun fouten goed te praten. En dat was een deel van het probleem. Dus laten wij ernstig zijn en die priesters zijn van het nieuwe verbond die kennis hebben van de wet van Christus. Tot wie mensen kunnen gaan voor onderricht uit die wet. En uit wiens leven mag blijken dat God inderdaad de vader is van deze mensen, van ons. Want wij zijn die christenen, wij zijn die mensen van het nieuwe verbond. Amen.